Vanochtend, deze eerste zondag, wil ik stilstaan bij drie reacties op Jezus' geboorte. Je kunt ook zeggen drie reacties op de komst van Jezus. En daartoe zullen we ook na verloop van tijd Matthäus hoofdstuk 2 lezen. Maar eerst 6 januari is... Wat is 6 januari? Wat is gisteren? Want vandaag is 7 januari. Ja, dat is een goeie. Maar het is ook drie koningen. Drie koningen. En dit zou u zelfs kunnen weten van het journaal. Want die besteedt opmerkelijk genoeg aandacht aan christelijke feestdagen. Dat doen ze vooral sinds ze ook aandacht besteden aan islamitische feestdagen. Dus ja, dat gaat gelijk op, geloof ik. En dus dan weten we allemaal dat in Spanje, in Madrid, is een hele optocht, doen ze elk jaar. En dat in de Bosporus... Grieks-orthodoxe mannen zwemmen en duiken voor een houten kruis. Niet zo gek veel Grieks-orthodoxe mannen. Dat komt omdat Constantinopel, Istanbul, is weliswaar de belangrijkste zetel van de Grieks-orthodoxe kerk. Maar sinds ongeveer 50 jaar geleden zijn bijna alle Griekse christenen eruit gegooid. Want ja, tot 1950 ongeveer waren er meer christenen in Istanbul als islamieten. Maar goed, toen zijn ze er allemaal uitgegooid. Maar de patriarch zit daar nog, dus dan kunnen ze nog steeds in de Bosporus daar zwemmen. Ja, dus. En dan drie koningen. Herdenkt de komst van de koningen. Maar ja, we hebben het over drie koningen. Als we de Bijbeltekst gaan lezen, dan is er geen sprake van drie koningen, maar van drie gaven. Goud, mirre en wierook. Allemaal kostbare zaken die toch wel kwamen. Maar het is vandaag eigenlijk ook de laatste dag van de kersttijd. Van 25 december tot en met de zondag na 6 januari. Dan hebben we de kersttijd helemaal gehad. Iets voor kerst op 23 december hadden we de langste nacht. Dat verschuift wel zo nu en dan, maar goed, whatever. En nu, met 6 januari, heb je officieel het begin van het zonnejaar. Daar staan we ook nooit bij stil, maar dat is niet erg. En daarom heet de, wat wij drie koningen noemen, ook Epifanie, oftewel verschijning. En dit is de orthodoxe kerstviering. Om redenen die ik niet nu ga uitleggen. Ja, en als we even verder gaan, dan zien we hier een tekening die uiteraard gemaakt is op de dag zelf van de betrokken personen, dat begrijpt u. En hier hebben we dan de drie gaven. Goud, wierook en mirre. Ik denk dat als we van rechts naar links gaan, dat zal het goud wel zijn. Dat wierook en mirre, dat kan ik niet goed uithalen, maar dat hindert niet. De namen kennen we ook niet, maar de traditie heeft daar ook in voorzien. En dat één donker is, dat is ook altijd geweest. En u ziet de ster in het bovenkant ook nog wel. Goed, nu gaan we lezen uit Matthäus hoofdstuk 2. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is een aardig stukje, maar eigenlijk, de evangelist beschrijft het beter dan dat ik het kan navertellen. Dus we kunnen net zo goed luisteren naar hoe hij het zelf beschrijft. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind, stuur me bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun eigen land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: "Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen." Jozef stond op en week nog dezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen." Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en in de wijde omgeving alle jongetjes van 2 en jonger om te brengen. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: "Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven." Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in de droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Tot zover. Er is een koning geboren. En een ster geeft aan dat dit de koning van de Joden is. Nu weten we niet welke sterrenconstellatie of komeet hierbij betrokken was. Dat is een heel boeiende bezigheid, want we kunnen terugkijken in de tijd. En er zijn een aantal die in aanmerking komen, maar dat zal een paar uur duren. En ik ben ook geen sterrenkundige. Dus dat weten we dus niet. Maar hier lezen we van magiërs. Dus om te zeggen, nou, dat zijn toch wijzen. Nou, wijzen zou ook mogen, maar in de nieuwe Bijbelvertaling hebben ze soms nieuwe woorden nodig. Het Griekse woord is magos en van magos krijg je magier. Eigenlijk zijn het wijzen die kennis hebben van de sterren. Want kennis van de sterren behoorde tot de hogeschool uit het verleden. En tot die kennis behoort ook veel wat echte kennis is. De wetenschap van wanneer sterren komen en gaan en hun regelmaat, dat werd al bestudeerd in het Oude Oosten, wel voor 2000 jaar voor Christus. En het was ook heel erg praktisch. Want vanaf het moment dat landbouw begon, moet je wel weten wanneer je moet zaaien. Maar ja, dan heb je kennis nodig van de seizoenen en dat moet je weer vasthangen aan de kalender en aan de tijd van wanneer je het een en ander moet doen. Vandaar ook dat met de komst van landbouw is er heel veel aandacht voor de zonnegang, de zonnewendes en dergelijke dingen. In ieder geval, naast al deze praktische kennis, dat ook waarachtig is, was er ook heel veel van wat wij bijgeloof zouden noemen. Want in de oudheid meende men dat alles wat op aarde gebeurde wel afgespiegeld werd in de hemels. En dus astrologie was een zeer geliefd geheel. En kennelijk hebben deze magiërs iets gezien in de hemelen, wat in hun kennisveld betekent: er is een koning geboren over de Joden. En iets bracht hen ertoe om te willen gaan om deze koning eer te bewijzen. En ze heten wel koningen, want wijzen zijn koningen. Maar we kennen hun namen niet. En aantal, zoals is gezegd, vanwege de 3 gaven zijn het 3 wijzen geworden. Er kunnen ook 2 zijn geweest of 4, alles is denkbaar. Maar we kunnen het gewoon laten bij 3. Nu, deze magiërs die komen de koning eer bewijzen en dat vereiste toch wel middelen. Het is opmerkelijk, het evangelie komt eerst tot de Joden, Jozef en Maria, en tot Joodse herders. Maar het komt ook tot deze heidenen, want dit zijn geen Joden. En deze Joden zijn, deze magiërs moeten ook rijk zijn geweest. Om zo'n lange reis te ondernemen heb je geld nodig. En als je als gave hebt goud, wierook en mirre, dan ben je ook niet onbemiddeld. Dus het evangelie was eerst voor de Jood, maar ook voor de heiden. Het evangelie was eerst voor armen, arme herders, maar ook voor rijke, voor deze rijken. Niet zoveel, maar toch een aantal. Het evangelie was niet alleen voor eenvoudige herders, maar ook voor de intellectuelen van hun tijd. En die werden aangesproken, niet door engelen, want dan zouden ze wellicht misschien gedacht hebben, wat hebben we nou? Maar vanuit hun eigen kennis van sterren. Zo is het evangelie ook wel voor allen. Nu, dit zijn, we weten niet precies wat ze wisten. Maar ja, dat laten we over aan de filmmakers. Maar dit zijn wel de eerste niet-Joden die tot Jezus komen. Die hem opzoeken. En ze komen ook van ver. Immers, als Herodes uitzoekt wanneer ze die sterrenconstellatie gezien hebben, dan is het met zijn plan B in achterhoofd zo nodig, moet ik gewoon alle jongetjes van een bepaalde leeftijd opruimen. Nou, wellicht zijn ze minstens een jaar onderweg geweest. Misschien, want ik neem aan dat Herodes ook een zekere marge neemt. Hè? Ik bedoel, je kunt beter zeker zijn als je toch bezig bent met jezelf veilig te stellen. Nu, ze komen met gaven en ze komen naar Jeruzalem, want ze weten, Jeruzalem is de hoofdstad. Het is wel zo dat in die tijd was ook Judea helemaal in het Romeinse Rijk. Maar koning Herodes de Grote was koning over het hele gebied onder Rome. En dat was hij al een hele tijd en over Herodes kunnen we heel veel vertellen. Dat ga ik nu niet doen, althans ik tracht de verleiding te weerstaan. Hij was wel een boeiend figuur hoor, want aan bouwwerken. Hij heeft de tempel laten herbouwen tot de grootste tempel van de toenmalige tijd. Het verschafte ook werkgelegenheid in Jeruzalem. En enige jaren nadat de tempelbouw klaar was, bracht er een opstand uit. Mogelijk wel, omdat er minder werk was. Ja, dat zijn de praktische dingen die een rol spelen. Hij heeft ook de haven van Caesarea laten bouwen. En de burcht Masada en zijn eigen graf. Hij was, wat kun je wel zeggen, ook een bouwmeester. En eigenlijk heel erg efficiënt. Maar goed. Ze komen naar Jeruzalem en hun vraag is, waar is de koning? Want die zul je toch wel in Jeruzalem vinden. Ja, en nu krijgen we het wonderlijke. Want ja, je vraagt aan Herodes de Grote, waar is de nieuwe koning van de Joden? Ja, dat betekent dat zijn tijd ongeveer ten einde loopt. Want ja, het is niet een van zijn zonen, dat weet hij wel. En dan gaat Herodes te raden bij de hoge priesters en de schriftgeleerden. En die weten waar de koning geboren wordt. Zij kijken in de schrift, Micha 5, Bethlehem, daar wordt de Messias geboren. Ja, en de koning moet zijn de verwachte Messias, de Christus, de gezalfde. Hij was geboren in Bethlehem. Maar wat opvallend is, is dat deze Joodse geleerden niet gaan. Ze blijven thuis. Ja, het is mogelijk om te weten en niet te handelen. En het is opmerkelijk dat alleen maar kennis in je hoofd, dat verandert je leven niet. En alleen maar kennis in je hoofd leidt ook niet tot redding. Kennis dat je dat redt en dat is kennis dat je in beweging zet, waardoor blijkt dat je inderdaad anders bent geworden. Dit is dus de eerste vraag die we toch wel hebben. We kunnen alles weten, maar de vraag is, wat doen we daarmee? Geloof dat niet gepaard gaat met daden, dat is dood. De schriftgeleerden wisten beter dan wie dan ook, de Messias wordt in Bethlehem geboren. En als er nu een ster is die zegt dat hij geboren is, dan moet hij daar zijn. Mooi, maar wij gaan niet. We hebben het te druk met onze bezigheden. We willen Herodes niet kwaad maken, begrijpelijk misschien, want Herodes was een gevoelige ziel. Ja, er was een tijd dat evangelisten zeiden, naar de kerk gaan, dat is niet voldoende. Je kunt ook naar een garage gaan, daarmee word je geen auto. Maar vandaag de dag moet ik zeggen van, als je gelooft in de Heer Jezus, dan kom je tenminste samen op zondag, want dat is de dag van de opstanding. Dat is de getuigenis. Zo goed als op vrijdag mensen naar de moskee marcheren, al dan niet in passende gewaden. En op zaterdag zou je Joodse mensen naar de synagoge zien gaan, maar ja, die zijn er wat minder vandaag de dag. Zo ook op zondag. Jouw gang op zondag is een getuigenis voor heel jouw buurt. Ik ben een christen en Jezus is mijn Heer. Wel, koning Herodes die heeft ook een reactie op de geboorte van deze nieuwe koning. Herodes was een hele slimme man. En ja, en hij weet ook wel dat je kunt beter met zo weinig mogelijk ophef rivalen uit de weg ruimen. Dus hij vraagt aan de wijzen om te gaan en hem te laten weten waar het kind is. Dan komt hij ook het kind eer bewijzen, als je het wilt geloven. Ja, Herodes is koning en hij heeft heel veel moeten doen om koning te worden. Toen hij tot koning benoemd werd door het Senaat van Rome, was zijn hele gebied in handen van de Parthen en was er een ander op de troon. Goed, hij heeft met een leger die anderen verdreven, is weer koning geworden. Hij was wel degelijk van plan om koning te blijven. Deze Herodes is berucht, omdat hij ook een van zijn eigen zonen heeft laten doden. Hij was bang dat die zoon meer geliefd was, een rivaal werd. Dus liet hij hem verdrinken in een zwembad. Daarmee was hij dan wel opgeruimd. Ja, soms om koning te zijn. Daarvan zei Caesar Augustus, je kunt van Herodes beter zijn varken zijn, zijn huios, dan zijn zoon huios. Want varkens, die doodt hij niet, want ja, hij is een Jood, hè. Maar zijn zoon, dat was anders. Ja, ik vond het aardige, een beetje luguber, maar toch een aardige grapje. Ja, nu, Herodes is koning, wil koning blijven en geeft geen plaats aan Jezus. Nu wil ik onszelf niet vergelijken met Herodes, onder andere omdat we die middelen niet hebben en we zijn niet moorddadig. Maar als wij het liedje zingen, wie is de koning van het oerwoud? En als ons antwoord is, ik ben de koning van het oerwoud, yes! He, dan lijken we op Herodes en als ik de koning ben, is er geen plaats voor Jezus. Als ik zo vol ben van mezelf, ja, dan leef ik voor mezelf. En dat is een leven dat zijn nadelen heeft. Herodes reageerde ook op de geboorte van Jezus. En ja, wilde zijn macht volhouden. De wijzen vinden het kind. U ziet, ik spreek liever van wijzen dan van magiërs. Want dan denk je bijna aan de verwonderaars, daar is een televisieprogramma geweest van de goochelaar, die heeft het steeds over verwonderaars. In ieder geval, zij vinden het kind en het kind, een gezin woont nu in een huis. Het is dus belangrijk te weten, in onze kersttalletjes hebben we altijd wel dat de kameel en de wijzen allemaal keurig naar het stalletje gaan. Maar inmiddels zitten ze al zo lang in Bethlehem dat ze toch wel een huisje hebben. En dit kan zijn binnen tot 2 jaar na de geboorte. Waarschijnlijk iets minder dan 2 jaar, want ik denk dat Herodes gewoon een marge in acht nam. Want zo is hij wel in al denkende wijs. Sommige kinderen lijken jonger en ouder, dus laten we het bij 2 jaar houden. Dan weten we zeker dat we ze de persoon wel krijgen. En ja, de wijzen worden gewaarschuwd en gaan er op hun reiskamelen vandoor. Maar Jozef wordt ook gewaarschuwd. En wat hij dan doet is, hij gaat met Maria en Jozef en natuurlijk hun ezel, want die hebben ze nog, naar Egypte. Maar hiermee wordt wel vervuld het woord van de profeet Hosea in hoofdstuk 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nu in eerste instantie spreekt Hosea van de redding van het volk van Israël uit Egypte onder Mozes. Maar zoals het volk van God door Mozes gered werd uit Egypte, zo gaat de Zoon van God naar Egypte toe om van daaruit te komen, om het volk van God in Israël te redden. Dus Jozef wordt ook gewaarschuwd. En ze vluchten naar Egypte, net als Jacob en zijn familie. En dan doet Herodes de kindermoord. Het is niet zeker dat er al te veel kinderen zijn, want dat gebied was niet zo zwaar bewoond. Het is ook niet verder opgetekend. Maar het is wel in karakter. Want Herodes, naast al zijn bekwaamheid en slimheid, was hij ook achterdochtig. En hij was in staat en bereid om te doen wat hij moest doen om aan de macht te blijven. Dat, zo simpel is het. En als dat betekent wat kinderen doodmaken, dan gebeurt dat. Ja. Dit verhaal moet je wel voorzichtig mee zijn in de zondagsschool. Ik herinner me een kind van zendelingen van lang geleden. Zo'n tijd geleden. Amerikaanse zendelingen, dus niet Nederlandse kindertjes. En dit kindje die vond het verhaal zo leuk dat hij in de zondagsschool de andere kinderen organiseerde. Hij was Herodes en zij waren de soldaten en zij maakten de kindertjes in Bethlehem allemaal dood. Ik weet niet meer of dit kind nu opgegroeid is om bijna de antichrist te worden, of dat hij inmiddels tot inkeer gekomen is en ergens zendeling is. Dus je moet toch wel voorzichtig zijn hoe je verhalen vertelt. Ja. Nu, toch moeten we hier aan denken dat als je goed handelt, dan onbedoeld kunnen ook kwalijke gevolgen daaruit vloeien. Dat hebben we hier wel. Het kind, de zoon van God, wordt geboren in Bethlehem. Maar er is al een koning op de troon en die wil op de troon blijven. En die pleegt een moord. Jezus en zijn familie wordt gered. Maar er zijn ook slachtoffers. En in een gebroken wereld met zondig mensen zijn er ook gevolgen en slachtoffers en kwalijke zaken. In ieder geval, als koning Herodes gestorven is, dan krijgt Jozef bericht, en niet van internet, want het was er nog niet, dus moet een engel dat wel moet dat wel in een droom gebeuren. En dan gaat het gezin weer weg uit Egypte. Nu, met de dood van Herodes had hij een testament gemaakt, zodat zijn rijk, dat was dan heel het land, opgedeeld werd over zijn 4 halfzonen en zijn dochter. Die dochter wordt meestal vergeten, maar Salome kreeg ook een paar steden. En Caesar Augustus die had het laatste woord, maar die stemde in met deze opdeling. En zo kon het gebeuren dat de oudste zoon van koning Herodes, Archelaus, die ging regeren over Judea in strikte zin, waar Jeruzalem ook was. Nu, deze Archelaus was minstens zo erg als zijn vader Herodes. En dat blijkt ook wel, want na enige jaren is er een delegatie Joodse leiders naar Rome gegaan en heeft bij de keizer gevraagd om Archelaus af te zetten. En dat heeft de keizer ook gedaan, want die wil gewoon rust in de tent hebben. Dus Archelaus werd afgezet en Judea in strikte zin, dat is Jeruzalem met vlak eromheen is, kwam onder direct Romeins gezag. En dus kwamen de prefecten en de voor ons meest bekende Romeinse gouverneur was Pontius Pilatus. En daarom, dus zo is het gekomen dat toen Jezus ter dood veroordeeld was in Judea, je een Romeinse gouverneur hebt, Pontius Pilatus. En ondertussen gaat het gezin naar Nazareth in Galilea. Nu is Galilea een gebied dat door de Assyriërs lang geleden helemaal ontvolkt werd. En dat zonder mensen bleef tot iets voor de tijd van Jezus. En in die tijd kwamen de kolonisten vanuit Judea en die hebben in Galilea nieuwe dorpjes gesticht. En tot die dorpjes behoort ook Nazareth. Een klein dorpje dat we niet vinden in het Oude Testament, om de simpele reden, bestond toen nog niet. Dus dat is daar geweest. En ondertussen, bij die opdeling van het Rijk, ik ga niet alles hiervan vertellen, maar terwijl Archelaus de baas werd over Judea, een andere zoon, Herodes Antipas, die werd de baas over Galilea. En dus als Jezus in Nazareth geboren is, heeft die Herodes Antipas als directe politieke baas. En daardoor kan het ook gebeuren dat als Jezus gearresteerd wordt, dat Pontius Pilatus hem eerst stuurt naar Herodes Antipas, omdat hij uit Galilea komt. En met die Antipas wil Jezus niet praten, dus gaat hij weer terug naar Pontius Pilatus. Deze Herodes Antipas is ook beroemd, of berucht, omdat hij Johannes de Doper onthoofd heeft. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Dat had ook ermee te maken dat Johannes de Doper aan de verkeerde kant van de Jordaan zat. Maar nou ja, je moet ook je aardrijkskunde kennen voor zulke dingen. In ieder geval ook, Jezus wordt genoemd een Nazoreër van Nazareth. Nu, als de tekst zegt van ja, dat de schrift zegt dat hij Nazoreër heet, dan moeten we wel even zoeken. Maar de beste oplossing is helemaal simpel, of niet zo simpel. In Jesaja 11, daar is sprake van de schuut uit de stam van Isaï. Maar het woordje scheut in het Hebreeuws heeft dezelfde medeklinkers als Nazareth. Het kan zelfs betekenen dat Nazareth van dat woord afgeleid is. Dus dan, hij is een Nazoreër, hij is de scheut uit de stam van David. Dus hier heb je dan een stuk. En het is ook zo dat christenen in het oosten, die heten vaak niet christenen, maar Nazoreërs. Dit kan soms komische gevolgen hebben. Ik las een boek of zag een film, een van de twee, over Lawrence of Arabia. Dat Eerste Wereldoorlog, Arabieren die hielpen de Britten tegen de Duitsers. En dan noemden de Arabieren de Duitsers Nazaree, oftewel Nazareërs. Dat gaat dan gewoon met de tijd mee. Nu komen we aan bij de vraag, hoe reageren wij op de komst van de koning? En nu heb ik het niet over Willem-Alexander, want dan zorgen we gewoon dat we goed in onze pak zitten, dat we onze camera klaar hebben voor een selfie, en zijn we goed geïnstrueerd, en dan geven we een rechterhand. En, nou ja, hoe reageren we op deze komst? Nou, laten we niet reageren zoals de schriftgeleerden. Dat was de eerste reactie. Zo van, nou ja, bedoel, ik weet het, maar ja, so what? Life goes on. Nee, als de koning gekomen is, dan verandert alles. Dingen die belangrijk zijn, zijn minder belangrijk. Je eigen eer, belangrijk, maar niet het einde van de wereld. Bezittingen, aardig, maar je kunt ze ook kwijtraken. Het is ook niet het einde van de wereld. Mensen zijn wel belangrijk, maar wel mensen op de goede manier. We gaan ook niet reageren zoals Herodes. Ik ben de koning van het oerwoud en de rest, dat moet maar zich schikken naar mij. Nee, dat is niet de reactie. We kunnen wel wij reageren als de wijzen. En wat deden ze? Ze gingen. En wij kunnen gaan. En gaan betekent samenkomen. Gaan betekent tijd regelmatig voor gebed. Gaan betekent tijd nemen om Bijbel te lezen. Het is ongelooflijk. Er is nooit een tijd geweest met zoveel Bijbelvertalingen als nu. En internet stikt van de preken. En als het gaat om kennis van en over de Bijbel. Er is meer beschikbaar nu als ooit. Maar het probleem is wel, er is zoveel dat we de tijd niet hebben om het allemaal te doen. En u hoeft niet allemaal Bijbelgeleerden te worden, maar we kunnen wel dagelijks gaan tot de troon van genade met gebed. We kunnen ook dagelijks Bijbel lezen. We kunnen ook dagelijks zoeken naar de wil van God te doen. En we kunnen ook gaven schenken. Het is opmerkelijk. Toen de herders kwamen bij Jezus, wat brachten ze, wat gaven ze aan het kind? Wel, dat waren de wijzen, ja. Maar nu gaat het over de herders. De herders. U weet wel, Boas en Joshua in het kerstspel. Wat brachten zij aan het kerstkind? Zichzelf, want meer hadden ze niet. Immers, als zij herders waren van de kudden van de tempel, dan waren de kudden niet van hun. Ze mochten niet een lam weggeven daarvan, anders konden ze het viervoudig vergoeden. Dus ze hadden niets. Maar ze hadden wel zichzelf. En ze kwamen, ze gaven zichzelf hun tijd, hun aanbidding. Maar toen de wijzen kwamen, die hadden meer. Ja, er was ooit een voorganger en de jeugdgroep die vroeg aan hem of iets kon wat geld kost. En hij zei, ik geef mijn Fiat eraan. Helaas bedoelde hij niet zijn auto, maar zijn goedkeuring. Dus nou ja, eerst dachten ze wel van, dat gaat de goede kant op, een Fiat, daar kun je wel wat mee. Maar Nou ja, goed. Uiteindelijk heeft hij wel wat geld gegeven, maar niet zijn Fiat auto met hoofdletter. Hè. Ja, we kunnen geven nadat we hebben. En het opmerkelijke is, als we God op de eerste plaats zetten, dan zijn we zorgvuldiger in uitgaven en dan komt er ook zegen. Nochtans moet er wel gezegd worden, God is niet te koop. En onze geven is niet een kwestie van investeren om 100-voud terug te krijgen. Want als je het geeft om terug te krijgen, zou het wel eens tegen kunnen vallen. Dan wat je krijgt is niet wat je wilt. Wat dat betreft is net als bidden om geduld. Dat ja, moet je niet doen. Want dat perkt ook anders uit dan dat je kunt weten. En deze wijzen aanbaden het kind. Nu, wij hebben meer kennis dan zij hebben. Veel meer kennis. Maar met die kennis komt ook verantwoordelijkheid om onze tijd zo te besteden in 2018 dat het is tot eer van zijn naam, tot opbouw van mensen.